Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Toen bleek daar toch een kink in de kabel. Er was geen drugs. En toen zijn ze heel naarstig op zoek gegaan. Het was eigenlijk een beetje dat ze waarschijnlijk een beetje verrast waren dat er ook echt mensen kwamen. Ze hadden waarschijnlijk het idee, misschien worden hier wel voor het lapje gehouden. Toen zijn ze naarstig op zoek gegaan. Dus dan hebben ze steeds tegen cliënten, medeverdachte gezegd, nou, wacht maar, hè, even wachten. We gaan het regelen, er komt iets.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, wij zijn genomineerd hè, voor de Dutch Podcast Awards.
Ja, dat was een geweldig verrassend nieuws. En ik heb inmiddels begrepen dat het toch wel een beetje de gouden kalver zijn onder de awards van de podcast. Dus dat is een hele grote eer.
Ja, want ik bedoel, een jaar geleden zijn we hier ongeveer mee begonnen. En dat is eigenlijk ook wel iets, we hebben het nooit zo gezegd hè, tegen onze luisteraars waarom we hiermee begonnen zijn. Maar er zat wel een soort missie achter.
Nou ja, het idee staat er natuurlijk achter dat wij natuurlijk in de media zien dat het vooral gaat over de grote strafzaken en over de grote problemen die in de politiek ook slecht zeg maar vertaald worden en slecht uitgelegd worden. Terwijl wij het systeem dagelijks zien in allerlei strafzaken en zien dat het eigenlijk best wel goed werkt, ons strafrechtssysteem, ook al is er zeker wel kritiek mogelijk. Toen dachten wij, laten we eens met advocaten samen over hun zaken praten om eens uit te leggen hoe het echt zit en hoe het achter de schermen gaat en wat een advocaat doet en wat hij niet doet. En dan zullen mensen ook zien en inzien dat het werk van een advocaat niet alleen maar datgene is wat je vaak op tv ziet, maar ook juist datgene wat je niet op tv ziet. En dat is gewoon keihard werken, poot in de modder en de belangen van je cliënten verdedigen.
En bij officieren van justitie geldt dat natuurlijk ook. Kijk, het probleem is natuurlijk die rechtsstaat, die staat onder druk van alle kanten. Ja. En heel veel mensen hebben daar een mening over. En heel veel mensen hebben daar een beetje een ongefundeerde mening over. Altijd mijn ervaring.
Nou ja, en de mooiste reacties vind ik altijd van mensen. Als we kijken naar reacties op afleveringen die zeggen, hey, de podcast heeft mij meer inzicht gegeven, meer begrip gegeven.
Voor geslaagd. Ja.
Nou ja, dat doet ons goed. Hè? Ja. Want daar doen we het uiteindelijk voor. En dan is zo'n award of zo'n nominatie voor zo'n award is ook heel prettig. En natuurlijk allereerst dank voor iedereen die ons voorgedragen heeft. Maar ja, nu willen we hem ook winnen ook, hè, Wouter.
Kom op, eigenlijk zeg. Wel, ja. Dus bij deze ook de schaamteloze oproep om even op ons te stemmen. En dat kan op de website van BNR, hè, de Dutch Podcast Awards.nl. Napleiten, stem het. Goed. We zijn hier natuurlijk ook gewoon om zaken te behandelen.
Zeker.
De zaak van vandaag speelt zich af in Maastricht. Op 16 augustus 2017 loopt een drugsdeal daar helemaal mis. Twee mannen uit Rotterdam zijn die dag naar het zuiden afgereisd om een kilo cocaïne te kopen. In een woning hebben ze een ontmoeting met drie mannen uit Maastricht. Op een gegeven moment klinken er een aantal knallen. Een 22-jarige kickbokser uit Maastricht wordt twee keer geraakt. Een schotwond in zijn hoofd wordt hem fataal. Bij ons te gast vandaag is de Rotterdamse advocaat Phoebe Scholderman. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent sinds 2013 advocaat, maar ik las dat jij ooit bij het gerechtshof bent begonnen als secretaris van de Meervoudige en Economische Strafkamer. En toen pas ben je overgestapt naar de advocatuur. Waarom?
Eigenlijk liep het zo. Dat was mijn eerste baan. En ik ben heel blij dat dat ook mijn eerste baan is geweest, want ik heb leren denken als een rechter. En dat is heel fijn als je advocaat bent om een beetje te kunnen inschatten wat wel en niet belangrijk is. Ik heb natuurlijk ook dan zit je ook als griffier op zitting erbij.
Ja.
Heb ik natuurlijk ook een hele batterij aan advocaten de revue zien passeren goed en minder goed.
Zo moet het wel, zo moet het niet.
Nou ja, en je bent natuurlijk onderdeel van de raadkamer als griffier. Ja. Dus dat, op het moment dat een zaak behandeld wordt, dan gaan de rechters naar achteren. En dan gaan ze beslissen wat ze gaan doen.
Het geheim van de raadkamer. Jij weet wat daar gebeurt dus.
Ja, dat ken ik. Ja.
Je kan het natuurlijk niet vertellen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als je die achtergrond hebt, dat je een idee hebt, zeg maar, wat van belang is, wat niet van belang is. Wat voor verweren aankomen, wat voor verweren niet aankomen. Maar hoe lang ben je griffier geweest, als ik vragen mag?
Ruim 4 jaar.
4 jaar. Wat heb jij ook, als wij sollicitatieprocedures hebben bij kantoren, zijn ook wel vaak griffiers die solliciteren. En wat soms ook wel een beetje de angst is bij ons, want ze zijn meestal heel goed, hè? Ze zijn juridisch goed onderlegd, ze snappen hoe een zitting werkt, alles. Maar dat mensen ook soms, als het te lang griffier zijn, misschien een beetje gaan denken als griffier.
En wat is dat dan, denken als een griffier?
Nou ja, kijk, een griffier, maar goed, verbeter mij, hè, Febe, als ik het verkeerd zeg.
Chris gaat het nu uitleggen.
Ik ben
heel benieuwd, ja.
Nee, maar goed, maar een griffier is natuurlijk, die bereidt een zitting voor aan de hand van bewijs, zeg maar, wat in het dossier zit. Hè? En die maakt uiteindelijk een arrest, dus die is heel erg gericht op die rechtelijke beslissing. En dat goed onderbouwen. Terwijl je natuurlijk als advocaat natuurlijk vooral bezig bent om die rechtelijke beslissing te beïnvloeden.
Ik kijk naar Febe.
Nou, je neemt natuurlijk niet de beslissing. Maar je bekijkt het hele dossier.
Ja.
En je ziet daar ook de haken en ogen. En natuurlijk kijk je ook naar welke verweren er mogelijk gevoerd zullen kunnen worden. Het is niet zo dat je alleen maar uit bent op veroordelen. Zo heb ik het nooit ervaren en ook nooit gezien. Juist ben je eigenlijk aan het kijken van, klopt dit allemaal wel wat er wordt voorgeschoten? Misschien was het ook al misschien mijn inborst een klein beetje.
Ja.
Dat ik niet voor niks vervolgens advocaat ben geworden.
Ja.
Het is niet dat je alleen maar toe aan het werken bent. In ieder geval ik. Nee. Had zeker niet op die manier het oog voor mijn dossiers.
En je was natuurlijk griffier bij het Hof.
Ja.
Dus dat betekent wel van belang, hè, Wouter? Want kijk, de arrest van het Hof, hè, als je dan vervolgens daartegen in appel gaat, dan kom je bij de Hoge Raad.
Ja.
En de Hoge Raad die toetst heel erg juridisch, hè, of zo'n arrest wel deugt, om het zo maar te zeggen. En het laatste wat een Hof wil, is natuurlijk dat zijn of haar arrest door de Hoge Raad wordt vernietigd. Dus een arrest moet juridisch echt heel goed in elkaar zitten.
Cassatieproofs.
Cassatieproofs, zo wordt dat genoemd.
Ja, dat heb ik al gehoord, ja.
Heb je daar veel van opgestoken?
Denk zeker.
Het wel, ja.
Alle bewijsmiddelen constructies maken en ook zien waar het misschien uiteindelijk een beetje knelt of wringt. Ja. Is natuurlijk super leerzaam. En het schrijven van de procesverbaal, ook het bijwonen van de raadkamer ook. Maar juist dat cassatieproof moeten zijn, zo kijk je altijd. Ja. Naar iedere zaak en alles wat je opschrijft.
Ja. Heb je nou, de laatste vraag. Heb je zelf ook overwogen om zelf cassaties te doen? Of doe je die eigenlijk ook?
Geen cassaties.
Nee,
ik vind de feitenpraktijk eigenlijk, het past me meer. Ik moet wel zeggen, ik zou het wel leuk vinden, maar het is moeilijk combineren. Dat zul je waarschijnlijk ook wel kunnen beamen. Dat het niet echt een praktijk is die je combineert met de feitenpraktijk. Er zijn collega's die dat wel doen, maar ik zie niet hoe ik mijn praktijk nog ook met zo'n praktijk zou kunnen combineren. Ik zou dat heel ingewikkeld vinden. Ik zeg niet dat ik het niet leuk zou vinden om het misschien ooit op te gaan pakken.
Ja.
We gaan naar de zaak, Febe. Hoe kwam die bij jou terecht? De zaak waarbij dus een soort drugsdeal uit de hand loopt in Maastricht en waarbij er een dode valt. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
De cliënt belde mij vanuit de PI. Ik heb niet helemaal dus vanaf het begin de zaak gedaan. Hij had eigenlijk een andere advocaat en om zijn moverende reden wilde hij een andere advocaat. En nou ja, zo is hij uiteindelijk, heeft hij mijn naam gekregen op een of andere manier.
Eigenlijk reclame in de bias.
Ongetwijfeld. Zo werkt het natuurlijk wel een beetje als mensen op zoek gaan naar een andere advocaat. Dat ze een beetje gaan rondvragen van, weet jij een goede of hoe bevalt jouw advocaat? En ik had daar cliënten, dus daar via die weg is hij bij mij gekomen.
Oké, en dan ga jij bij hem op bezoek, neem ik aan. Van dan maak je een afspraak. Of, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe gaat dat dan, dat wisselen van een advocaat? Bel jij dan zijn oude advocaat van zeg, hey, ik heb je klant overgenomen en stuur mij eens die stuk. Of hoe werkt dat?
Nou, je moet toestemming vragen eigenlijk aan de advocaat. Je moet eerst de advocaat inlichten. Ik mag niet zomaar bij een iemand langs die in de baaien zit met, hallo, jij wil graag dat ik jouw advocaat ben. Dan moet ik altijd, dat zijn de advocaatregels, de onderlinge afspraken. Dan neem je eerst contact op met de advocaat. En mijn stelregel is altijd, ik bel even. Dan, nou ja, dat vind ik wel zo netjes. In plaats van alleen maar mail te sturen met, tot mij heeft zich gewend meneer die en die. En die wil graag dat ik hem bijsta. Dat heb ik, dus stuur mij het dossier alsjeblieft. Dat vind ik gewoon.
Oh, dat gebeurt ook.
Dat gebeurt ook. Ik ben eigenlijk altijd van de manier dat ik zeg van, nou, ik ga eerst even bellen. Kijk, als er heel veel spoed achter zit, als het heel kort termijn werk is, als er 2 dagen later een raadkamer is en krijg je iemand niet te pakken, dan stuur ik wel natuurlijk een mail met, nou, mm-hmm. dat is de reden waarom ik je probeerde te bellen. Maar je stuurt dus of je belt even en dan zeg je van, goh, ja, hij heeft verzocht mijn zaak over te nemen. Mag ik het dossier? Ben je het daarmee eens? En over het algemeen zeggen collega's dan, nou, ik wil het graag even van mezelf horen. Dus dan zeggen ze, nou, zorg dat hij mij even belt of ik zal contact met hem opnemen. Of ze zeggen, ik wil per se eerst langs. En ja, dan is altijd de vraag of jij er ook naartoe mag. Nou, dat
is ook af en toe gewoon gedoe.
Ach,
zeker.
Joh, hetzelfde
oor. Volgens mij is het hier in het Amsterdamse iets meer gedoe dan in de rest van Nederland.
Oh, ik zie Chris, die zit te grinniken en
het grappige is,
klantjes pikken.
Ik heb er dus zelf helemaal geen last van. Oh. Op een of andere manier. Maar je moet maar eens naar de Raad van Discipline gaan. Naar die uitspraak van Tuchtrecht overname perikelen. Er gebeurde in die overnamepraktijk, maar zeg maar in de praktijk van het overnemen van zaken, in strafzaken, gebeuren heel veel dingen, wordt heel veel ruzie gemaakt, ontstaat heel veel irritatie. En daarom is het precies wat Febe zegt. Ik ben dus ook zo opgevoed door Gerard Hamer, nog bij Kleren Hamer, die ook tegen mij zei, als je een zaak overneemt, bel. Want als je belt, dan dat maakt het zachter. Hè? Ik bedoel, je kunt gewoon overleggen en op het moment dat je een harde mail stuurt, dan raken mensen geïrriteerd en dan krijg je allemaal gedoetjes. Maar ik heb zelf nooit echt één extreme problemen gehad met het overnemen van zaken. En als mensen, kijk, als mijn cliënt bij mij weg wil, hè, en ja, dan wil hij bij mij weg, weet je. En soms is het vaak na vonnis, hè, dat het een keer tegenvalt dat mensen weg willen. Maar het komt mij ook niet zo heel vaak voor, moet je heel eerlijk zeggen. Maar het is soms een oorlogsgebied, hoor, absoluut.
Goed. Ja. Jij bent bij hem langs gegaan bij deze jongen, die was 23. Wat vertelde hij jou? Hoe ging die eerste ontmoeting? Want je kent elkaar dan niet. Hè? Hij belt je van, hey joh, ik heb jouw naam doorgekregen. Nou, jij gaat dat dan regelen met zijn toenmalige advocaat. Dat is geregeld. En dan kom je bij hem langs in de spreekkamer van een PI.
Ja, nou, zijn advocaat maakte er niet heel veel gedoe van. Dus ik kreeg het dossier. En dan, als ik daar naartoe ga, dan zorg ik altijd eerst wel dat ik een goede indruk heb van het dossier. Want anders praat het heel lastig van, goh, hè, wat vertel je mij? Maar ook om een inschatting te maken van je nieuwe cliënt, want die moet je ook leren kennen.
Mag ik even een kleine tussenvraag stellen? In welk stadium nam je die zaak over? Weet je dat nog?
Dat was eigenlijk, hij zat volgens mij een jaar ongeveer vast.
Oké. Okay.
En dus de zaak lag eigenlijk stil, omdat hij was ook geschorst van de voorlopige hechtenis, maar hij zat vast voor een andere zaak.
Ja.
Dus de zaak lag eigenlijk een beetje stil. Ja, dat was eigenlijk een beetje de situatie.
Maar er was dus wel al het nodige in die zaak gebeurd toen jij daar...
Had al een verklaring afgelegd. Dus die keuze die had hij ook zonder mij gemaakt met zijn vorige advocaat gemaakt. En er stonden getuigenverhoren in de planning. Een maand of 3 later zouden de getuigen worden gehoord.
En wat voor iemand zat er tegenover je?
Een hele rustige, vriendelijke jongen. Een hele, misschien ook een beetje gereserveerd van, goh, wie ben jij? En eens even kijken wat ik nu voor vlees in de kuip heb. Maar dat is altijd in zo'n situatie. En hij was wel in die zin open naar mij.
En wat vertelde hij aan jou?
Dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.
Dat is gelijk zijn verhaal geweest.
Ja, kijk, ik heb dat natuurlijk al gelezen. Want ik had zijn verklaring natuurlijk al wel gelezen op dat moment. Dus ik wist al een beetje hoe die erin zat. En ja, je gaat eerst eigenlijk een beetje praten over, hè, hoe staat het ervoor? Wat kun je van mij verwachten? Hè, wat wil je graag nog aan mij kwijt? Zijn er dingen die niet op papier staan die wel heel belangrijk zijn voor mij om te weten? Dus die dingen, dan ga je het een beetje aftasten van, goh, hoe zitten we erin en wat is nu nog belangrijk voor jou? Ik probeer dan altijd heel erg te horen van mijn cliënt wat voor hem belangrijk is. Want hij is natuurlijk ook niet voor niks overgestapt. Nou, ga ik daar niet intreden, maar dat kun je soms daar ook best wel uithalen. En dan leer je ook heel snel je cliënt kennen. Dat is voor mij altijd in het begin het allerbelangrijkste, is die vertrouwensband opbouwen. En kijk, de details en eventuele inhoudelijke dingen waar je nog over nadenkt of wat er nog opkomt, dat kan altijd nog weer bij een volgend gesprek. Maar die vertrouwensband is wel echt het eerste waar je, denk ik, aan werkt.
En is het dan lastig als een cliënt al een verklaring heeft afgelegd, omdat dan heb je daar weer mee te werken, zeg maar?
Nou, lastig zou ik het niet noemen. Het is altijd gewoon een voldongen feit.
Ja, ja.
En in deze zaak begreep ik het ook heel goed. Het was natuurlijk een beetje uitzonderlijk, maar ik begreep het heel goed. En ja, als hij die nog later af had moeten leggen, dan was het zeker niet gunstig geweest voor de zaak.
Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de kwaliteit van de verklaring af. Kijk, als er een verklaring al ligt die op zich redelijk is, dat is minder erg dan als er een verklaring ligt die totaal waardeloos is en waar je mee moet werken. Even voor mijn begrip, Faber, dat ik het goed begrijp. Want hij is aangehouden voor deze schietpartij.
Ja.
Maar je zei, hij was ook geschorst en hij zat vast in een andere zaak.
Ja, hij was hij zat al in voorlopige hechtenis vanaf november. Dit is in augustus gebeurd en uit mijn hoofd gezegd vanaf november zat hij in voorlopige hechtenis voor een andere zaak.
Ja.
Toen is hij tijdens die voorlopige hechtenis aangehouden voor deze zaak.
Oh, op die manier. Ja.
Dus dat was maanden na het incident zelf.
En waren er ook medeverdachten aangehouden?
Ja, die waren al eerder aangehouden.
En hij is toen zijn voorlopige hechtenis is geschorst omdat die voorlopige hechtenis van die andere zaak gewoon nog doorliep.
Ja, dat was volgens mij toen zelfs een executie. Dus toen was daar al een definitief vonnis.
En dan mag je dat eerst
uitzetten. En toen mocht hij dat gaan uitzetten. Dus het was meer een technisch verhaal dan. Maar daardoor lag de zaak dus wel een beetje stil. Want hij zat ook als enige volgens mij nog vast op dat moment.
Ja, want wat was zijn verhaal? Wat was er volgens hem die dag gebeurd?
Nou, hij is samen met iemand anders, medeverdachte, is hij naar in een taxi naar Maastricht gegaan vanuit Rotterdam. Met het idee om daar een kilo coke te kopen. Zij wilde die zelf kopen. Hij had dus ook een aardig geldbedrag bij
zich. Hij zat in de drugshandel of zo.
Ja, ja. Daar.
Het was niet voor privé gebruik.
Nee, een kilootje is niet voor privé gebruik, zullen we maar zeggen. En hij is daar naartoe gereden met het idee, want zijn medeverdachte die had contacten in Maastricht en zei, daar kunnen we een kilo regelen. Dus daarom zijn ze daar naartoe gereden. Toen bleek daar toch een kink in de kabel. Er was geen drugs en toen zijn ze heel naarstig op zoek gegaan. En het was eigenlijk een beetje dat ze waarschijnlijk een beetje verrast waren dat er ook echt mensen kwamen. Ze hadden waarschijnlijk het idee, misschien worden hier wel gewoon voor het lapje gehouden. En toen zijn ze naarstig op zoek gegaan. Ze hebben steeds tegen cliënten, medeverdachte gezegd, nou, wacht maar, hè, even wachten. We gaan het regelen, er komt iets. Ga maar even rondjes rijden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ze hebben uren rondjes gereden. Uiteindelijk zijn bijna ook letterlijk het bos ingestuurd door die mensen. Nog een keer, nog wel weer een ontmoeting geweest. Het is niet gelukt, maar we hebben nog weer een andere manier om toch iets te scoren. En uiteindelijk zijn ze naar een woning gegaan. Toen werd er gezegd, nou, kom naar die woning. En daar het is niet een hele kilo, maar ongeveer 800 gram. En toen kwamen ze daar aan en toen bleken er best wel wat mensen in die woning. En dat gaf cliënt al een beetje een onheimisch, in mijn woorden, gevoel. Van ja, wat gebeurt hier allemaal? En toen heeft uiteindelijk zijn medeverdachte heeft gezegd, ja, ik ga niet daar naar binnen als daar 5 man binnen staat. Dat is gewoon alleen nog getalsmatig. Plus, ja, zoiets doe je niet en plein publiek. Je moet er 5 toeschouwers bij zitten.
En ik heb altijd laten vertellen dat er bij drugsdeals 1 gouden regel is. En dat is dat geld en doop in dezelfde ruimte, dat nooit verstandig is.
Nee, dat gebeurt dus ook niet.
Oké.
Dus cliënt is uiteindelijk naar binnen gegaan toen een paar mensen de woning uit waren gegaan. En de afspraak was, er blijven de eigenaar van de woning, zeg maar de bewoner, die bleef daar. Het latere slachtoffer. En eigenlijk de tussenpersoon die het slachtoffer gaf. Dus zij waren met z'n drieën in de woning. 3 van het kamp van de slachtoffer. En de cliënt is met zijn medeverdachte toen uiteindelijk naar binnen gegaan. Zonder het geld.
Zonder het geld.
Dat heeft hij in de taxi achtergelaten.
En toen?
In de woning is het waarschijnlijk helemaal niet zo heel lang geduurd. Maar is eigenlijk de drugs getest. Dat is natuurlijk altijd even om te zien dat je niet wordt opgelicht.
Ja.
Dat het ook echt daadwerkelijk iets met verdovende middelen te maken heeft. En niet met meel of suiker of iets in die trant. Die heeft het getest. De cliënt is naar de keuken gelopen. Heeft daar zijn handen gewassen. Het was maar een heel klein huisje. Als ik de foto's nog me goed herinner vanuit het dossier in de plattegrond. Ik denk 3x4 het woonkamertje waar we het dan over hebben. En daar stonden ze dus met 4 man zaten ze daar. En de bewoner die liep een beetje zenuwachtig heen en weer. Daar kwam het eigenlijk een beetje
neer. Want zo'n drugsdeal, dat gaat natuurlijk. Iedereen is gestrest omdat ze elkaar niet zo goed kenden.
Ja, dat was wel een belangrijk punt. Ja, en zij kenden elkaar ook helemaal niet. De cliënt was in een vreemde stad. Wist niet met wie die te maken had. Dan ben je natuurlijk. Nou ja, of natuurlijk. Misschien een beetje beroepsdeformatie wat ik nu zeg. Maar dan weet ik uit de praktijk dat je natuurlijk op je hoede bent. Daar kan je misschien ook wel iets bij voorstellen.
En toen?
En op dat moment dat de cliënt dat had getest en terugkwam. toen keek je ineens in de loop van een wapen. En het slachtoffer, wat er uiteindelijk...
Althans, dat vertelde hij later, toch?
Ja, dat heeft hij verklaard. Hij keek in de loop van een wapen en heeft toen ook het wapen wat hij zelf mee had. Omdat, nou, ook een beetje uit lijfsbehoud, hè, dus is dat natuurlijk. Had hij een wapen mee gekregen met het geld. En toen heeft hij daar ook zijn wapen getrokken. En cliënt heeft gezegd, ja, het was hij of ik. En uiteindelijk, het eerste schot is volgens cliënt gelost door het slachtoffer. Daar heeft hij van gezegd, ja, ik weet niet waar het precies terecht is gekomen, maar ik heb een soort gruis gevoeld. Hè, alsof het van de muur iets af is gekomen, vanaf het plafond of iets. We hebben het hier natuurlijk wel over een oogwenk, hè, dat dingen gebeuren. Dit is natuurlijk een lang verhaal, maar dat gebeurt natuurlijk in een fractie van een seconde. En in reactie op dat schot heeft hij ook twee keer gevuurd.
Ik heb twee keer gevuurd op de jongen die het vuur
maakt.
Ja,
maar een belangrijk detail daarbij is wel dat de cliënt naar beneden heeft gericht. En dat ook wel een beetje uit sporenbeeld naar voren gekomen. Maar de cliënt heeft op het been gericht. En zoals het uiteindelijk de meest waarschijnlijke gang van zaken is, is dat doordat hij zijn been is geraakt, dat hij voorover is gevallen en vervolgens in zijn hoofd is geraakt. Want de schootsbaan liep zeg maar van boven naar beneden een beetje.
Ja, okay.
Dus dat hij dus niet gewoon rechtdoor is geschoten, maar dat er bewust naar beneden is geschoten. En dat heeft cliënt ook verklaard. Die bewust laag heeft geschoten. Eigenlijk, nou ja, het is natuurlijk een actie-reactie, zoals hij het heeft uitgelegd. En dat was voor hem wel... dus nou, dat is natuurlijk best wel een relevant gegeven.
Ja.
Ik heb een vraag. Twee Rotterdammers. En Rotterdam, zoals we allen weten hier aan tafel, jij hebt daar je praktijk. Chris weet dit ook. Dat is zo ongeveer waar alle kook van Nederland binnenkomt op Antwerpen na. Twee Rotterdammers die helemaal naar Maastricht gaan om een kilo drugs te kopen. En er is toch genoeg drugs in Rotterdam, zou je bijna zeggen.
Nou ja, dat hangt er dus soms een beetje vanaf. Soms is er niet genoeg voorraad. Die voorraad fluctueert natuurlijk ook.
Ja.
Dus soms heb je met spoed iets nodig. En dat was denk ik in dit geval een beetje de situatie.
De reden dat ik dit vraag natuurlijk is omdat je als rechercheur die daar die plaats delict binnenkomt wandelen en daar dat lichaam op de grond ziet liggen, natuurlijk ook kan zeggen, deze twee Rotterdammers die zijn helemaal naar Maastricht gegaan om hier een ripdeal uit te voeren. Snap je? Dat is natuurlijk een theorie waar een rechercheur rekening mee houdt.
Ja, dat zou je kunnen doen. En ik denk dat het altijd goed is dat er alle scenario's open worden gehouden door een recherche team. Maar in dit geval is het helemaal niet logisch. In dit geval was het helemaal niet logisch, want er zijn allerlei sporen achtergelaten. Je gaat met een witte taxi, het was gewoon echt een officiële taxi. Zijn ze daar naartoe gereden met plaatsbepalingsapparatuur erin. Je hebt dan natuurlijk alle ook, nou ja, opsporingsmiddelen die er zijn, van kentekenregistratie en dergelijke. Nou, je kon hem van A tot Z volgen, is in dat geval. Er zijn gewoon vingerafdrukken achtergebleven. Er is zelfs een sigaret gerookt waarop ook DNA van een van de personen is achtergebleven. Als je dat voornemen zou hebben, is het wel heel veel moeite om naar Maastricht te rijden. Maar dan ga je ook niet op deze manier te werk. Dat zou natuurlijk eigenlijk een beetje een gekke situatie zijn.
Je hebt hier te maken met een aantal mensen die bezig zijn geweest met een drugsdeal. Dat zijn mensen die natuurlijk na de hand bij de politie, die hebben natuurlijk, iedereen heeft een belang en iedereen heeft iets te verbergen, hè, in zo'n situatie. Dus je kan je voorstellen dat er zijn op zo'n moment natuurlijk geen echte onafhankelijke verklaringen. Of zie ik dat nu verkeerd in deze zaak?
Nee, er zijn niet echt onafhankelijke verklaringen. Er zijn wel wat verklaringen van bovenburen en buurtbewoners die natuurlijk niet direct, zeg maar, echt een belang zelf hebben. Maar alle mensen in die ruimte, die hadden wel degelijk een belang.
Ja. Maar even de situatie dan, hè? Want hij schiet hem neer.
Ja.
Ik neem aan dat ze met z'n tweeën zijn gevlucht.
Ze zijn meteen inderdaad gevlucht. Eén is een soort van bevroren van, oké, wat gebeurt er nu? En toen zeiden, gaan. En ze zijn meteen weggegaan.
De taxi in terug in Rotterdam.
De andere twee is wel een ander verhaal. Ja. De kompanen van het slachtoffer, dat is een ander verhaal natuurlijk.
Ja, want waar zijn die gebleven?
Ja, dat is een heel groot vraagteken. En dat is ook een beetje een vraagteken gebleven. De bewoner zelf, die was al, nou, toen hij de wapens zag, weggegaan. Maar wat het lastige in deze situatie of in deze zaak is geweest, is dat de getuigen die uit het kamp van het slachtoffer kwamen, die hebben vanaf moment 1 tig verschillende verhalen verteld. Die hebben niet het achterste van hun tong laten zien.
Nee.
En de tegenstrijdigheden die daar waren, waren ook echt zo overduidelijk dat ook zelfs de rechtbank dat heeft gezegd. Van ja, daar kun je niet zomaar van uitgaan wat hier wordt gezegd door deze mensen. Dat heeft ook de politie best wel belemmerd. Want het is zelfs ergens in een van de verklaringen te lezen dat de politie zegt van ja, weet je, je kletst uit je nek. En daardoor eigenlijk frustreer je ook een beetje het onderzoek wat er gebeurt. Maar zij hebben zulke tegenstrijdige en onlogische verhalen verteld aan de politie over wat er nou gebeurd zou zijn. En die kloppen ook niet met feiten die zijn gebleken. Onder andere dat de getuige, een van de twee, die is vertrokken uit de woning. Die is een uur weg geweest, is teruggekomen zonder jas en telefoon. Nou ja, waar die is geweest dat uur, weet niemand.
Mm-hmm.
Ze hebben niet een ambulance gebeld. Geen van beiden hebben een ambulance gebeld. En de kook was weg. Laat dat even helder zijn. Aha. De kook was weg.
Hey. Hadden zij dus de twee mensen die met het slachtoffer dat huisje waren, hebben zij gezegd, joh, onze maat die trok inderdaad een wapen?
Nee, een van de twee heeft wel gezegd, hij had een wapen bij zich. Dat heb ik gezien, dat zat in zijn broeksband. Maar die ander heeft gezegd, nee, hij heeft helemaal geen wapen gehad, niks gezien, nooit geweest. Maar die ene heeft dat wel gezegd, hij had een wapen in zijn broeksband. En dat heeft hij ook mij duidelijk laten zien. Dat heeft ook de rest gezien.
Tijdens het voorbereiden van deze zaak, Chris, moest ik de hele tijd denken aan een verhaal wat ik ooit geschreven heb. Dat ging over een ripdeal in Hoge Zwaluwe. Dat was op een vakantiepark.
Oh, Jezus, ja.
En dat was ook een verschrikkelijk schietpartij in een vakantiehuis was dat geweest. En daar is de rechtbank eindeloos bezig geweest met te reconstrueren wat daar gebeurd was in zo'n... In dat vakantiehuisje. Dat was hier natuurlijk ook. Wat was het sporenbeeld?
Ze hadden natuurlijk alleen het sporenbeeld rond het slachtoffer. Die hebben ze aangetroffen in een plas bloed. Zijn kleding is veiliggesteld. Ze hebben schietdeeltjes. Nou, dat zijn A en B deeltjes. De schietdeeltjes hebben ze op zijn jas en op zijn handen. Of op zijn huid, moet ik correcter zeggen. En op zijn broek aangetroffen. En dat is eigenlijk... En ze hebben ook een heleboel onderzocht of er sporen van kook waren. En witte stof die daar overal lag, of daar wel of niet kook in zat. Ze hebben ook de taxi, die is als eerst aangehouden, de taxichauffeur. Die hebben ze uitgebreid onderzocht op, was daar kook aanwezig, ja of nee? Dus dat zijn eigenlijk een beetje de technische dingen. En ze hebben natuurlijk het slachtoffer, het schootsbeeld.
Hoeveel kogels zijn er in dat huisje teruggevonden?
Er zijn twee kogels aangetroffen. Twee hulzen en een kogelpunt, zoals dat heet. En in het lichaam zat ook nog één kogel. Dus die twee zijn aangetroffen.
En uit wiens wapen waren die afkomstig?
Het wapen wat erbij hoort is nooit getraceerd. Maar daarvan heeft cliënt verklaard, die zijn uit mijn wapen afkomstig.
Oké.
En de cliënt heeft nu gezegd, er is nog een keer geschoten. Of eigenlijk is eerst door hem geschoten. Maar het was heel duidelijk, wat ook is verklaard door een van die getuigen, is dat een revolver was. En daar heb je natuurlijk geen hulzen. Dan heb je alleen de kogel. Want hij omschreef het zelfs als een Clint Eastwood wapen.
Kanon.
Ja. En,
een grote revolver zoals die van Dirty Harry, las ik terug.
Ja, dat was echt heel mooi. Maar goed, die omschrijving was heel concreet. En dan heb je dus natuurlijk ook geen hulzen. De cliënt heeft natuurlijk ook verklaard uiteindelijk over dat gruis wat hij heeft gevoeld. Hij heeft altijd in een veronderstelling geleefd. Ja, er is ergens een inslag, moet er zijn. Maar
een kogelpunt.
Er moet ergens in de muur of in het plafond of iets een kogelpunt zijn. Of het was een losse vlodder. Want ook wanneer je met natuurlijk een losse vlodder schiet, komt er wel wat. Want je hebt natuurlijk wel de ontploffing. En komt er ook iets. En dat, wat het dan is, dat is natuurlijk de vraag. Maar dat was onbekend.
En wat verklaart nou eigenlijk de medeverdachte voor jouw cliënt? Dus waar zo'n compaan eigenlijk?
Ja, die heeft ook verklaard en die heeft ook gezegd dat de eerste is geschoten door die ander.
Ja.
Maar wacht even, daar moet ik wel één ding bij opmerken. Want die verklaringen, zowel jouw cliënt als de medeverdachte, die hebben alle twee op 9 april 2018 een verklaring afgelegd. Eigenlijk in dezelfde periode, toch? Of wisselde dat?
Ja, dat is het. Ja, ik ben er natuurlijk zelf niet helemaal bij betrokken geweest. Nee. Ik kwam later in de zaak. Maar ik heb begrepen dat het inderdaad in dezelfde periode is geweest. Wat ik wel weet, en dat staat ook in het dossier, is dat het verzoek van cliënt om een verklaring af te leggen. Hè, dat zijn advocaat contact heeft opgenomen met rechercheteam van haar, of met officier, dat weet ik even niet in dit geval. Maar dat er contact is gezocht van joh, hij wil graag
zijn kant van het verhaal vertellen. Dat is wel veel eerder geweest.
Chris, ja. Dat raakt aan een heikel punt. Hè? Het Openbaar Ministerie zegt wel eens van... joh, er worden verklaringen op elkaar afgestemd.
Ja.
Dat is ingewikkeld. Die beschuldiging is makkelijk gemaakt. Is het iets wat gebeurt?
Nou ja, kijk, het heeft niet zoveel zin om een verklaring af te leggen waar de verdenking op zit dat het met elkaar afgestemd is. He, want dan is de waarde van je verklaring is er een stuk minder. Ik bedoel, wat dat betreft denken advocaten natuurlijk ook gewoon in efficiëntie. Ik bedoel, heeft het zin?
Ja.
Want uiteindelijk moet die rechtbank daar iets van vinden. Kijk, ik snap het wel vanuit het oogpunt van het Openbaar Ministerie. Maar het probleem is, zij kunnen het niet meer toetsen. Dus zij kunnen niet toetsen of het op elkaar afgestemd is. Maar dat geldt natuurlijk andersom ook. We hebben ook vaak getuigenverklaringen waarvan we eigenlijk slecht kunnen toetsen. Hè? Of het klopt, ja of nee. Dus uiteindelijk gaat het erom dat op basis van het sporenbeeld en op basis van de verklaringen en op basis van de overtuiging van een rechter ter zitting, ja, wordt besloten van welk verhaal gaan we volgen, ja of nee.
Ondertussen, verklaring of niet, zit jij natuurlijk wel met een verhaal van een missing bullet. Hè? Om het maar eens even in die terminologie te omschrijven. Jouw cliënt zegt, er is op mij geschoten. Nou, dat kan misschien een losse vlodder zijn. En dan gaan sporen natuurlijk wel heel zwaar meetellen. Zijn er sporen van die iets bewijzen wat jouw cliënt beweert?
Ja, dat is natuurlijk in dit geval het hele lastige. Het feit dat er geen spoor is gevonden, betekent natuurlijk niet dat het er niet is geweest. Want er is ook niet meteen naar gezocht. En dat maakt het in deze zaak zo ingewikkeld. Weet je, als je het niet zoekt, dan vind je het ook in ieder geval niet. En dat is in deze zaak natuurlijk wel gebeurd, ook omdat pas in een veel later stadium natuurlijk duidelijkheid kwam dat er nog een ander schot gevallen zou moeten zijn.
Ja.
Dus dat heeft het boel wel belemmerd. Uiteindelijk, toen de verklaring is afgelegd, zijn ze wel teruggegaan naar de woning waar het allemaal is gebeurd. Die was inmiddels helemaal geschilderd en nou ja, de bewoner was vertrokken, zeg maar, en was weer helemaal opgeknapt. Want nou ja, aan de hand van de foto's kon je ook zien dat er overal schilderijen en posters en dingen hadden gehangen. Dus het was ook, nou ja, het was best wel een volle ruimte.
Ja.
Ook niet heel erg opgeruimd of zo. Dus en die was toen helemaal strak getrokken. En toen werd er gezegd, ja, we zijn nog terug geweest in de woning, maar het is wel geschilderd, maar verder zijn er geen herstelwerkzaamheden geweest. Nou ja, iedereen weet dat de gaatjes van de schilderijtjes en de beschadigingetjes wel worden weggewerkt. Er gaat een dot plamuur op. En een kogel hoeft niet zo heel groot te zijn. Een kogelinslag hoeft niet een enorme omvang te hebben. Dus dat kan natuurlijk heel klein zijn wat daar is gebeurd. Ja, en die hele constatering een half jaar na dato, of meer dan een half jaar na dato zelfs,
dat zegt niet zoveel.
Dat zegt helemaal niets.
Maar welke scenario's stonden dan tegenover elkaar? Want het Openbaar Ministerie ging uit van een geplande ripdeal door jouw cliënten, zijn compaan?
Ja, die is inderdaad daarvoor gegaan.
Dus het werd een soort van moord, gekwalificeerde doodslag verdenking.
Gekwalificeerde doodslag.
Ja,
misschien
is wel goed om te vertellen.
Bel maar.
Ja. Gekwalificeerde doodslag is eigenlijk een doodslag die verricht wordt ten einde een ander strafbaar feit mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld een beroving. En als je dan daarmee een doodslag volgt, dan is het een gekwalificeerde doodslag. Staat net als bij moord gewoon levenslang op. Dus het zijn serieuze, doodslag ook, maar het zijn extra serieuze strafbare feiten. En jouw cliënt heeft een noodweerverhaal.
Ja.
Dus er hangt nogal, het is het ene
alles
of
niets. Ja, we hebben het hier vaker, alles of niets zaken, dat zie je natuurlijk.
En misschien is het wel goed, Wout, want ik denk dat de luisteraar misschien wel denkt, ja, maar hallo. Dus jij gaat met een wapen op zak, ga je een blok cocaïne kopen. En als het dan uit de hand loopt en je gebruikt dat wapen, dan zou je nog een beroep op noodweer toekomen.
Dat denkt niet alleen de luisteraar, dat denk ik ook.
Dat denkt Wouter Laumans ook.
Maar dat dacht de officier ook.
Ja, maar zo werkt het juridisch niet. Je kunt ook op het moment dat je bezig bent met criminele activiteiten, en ook als je een wapen meeneemt naar die criminele activiteiten, kun je nog steeds op het moment dat jij geconfronteerd wordt met een plotselinge aanranding, of ogenblikkelijke aanranding, dreiging op jou, kun jij gewoon uit noodweer handelen, ook al heb je dat wapen tegen de wet in je bezit. Het is iets anders op het moment dat je er naartoe gaat, terwijl er een conflict is. Dus je weet, er is een conflict en je neemt dan een wapen mee. Ja, dan zeggen ze, je hebt de confrontatie gezocht en dan vervalt beroep op noodweer. Ja. Maar je kunt hier gewoon, er zijn wel ripdealzaken geweest, waar mensen met een geslaagd beroep op noodweer ermee wegkwamen, om het zo maar te zeggen.
Sterker nog, volgens mij de schietpartij in Hoge Zwaluwe, daar wil ik...
Nee, precies, daar zijn noodweerverweren gevoerd, of noodweerexcesverweren. Die zijn volgens mij, in ieder geval voor een deel, zijn die geslaagd inderdaad. Mm-hmm. Ja.
Ja, hier was de officier ook heel duidelijk, ja nee, dat kan niet, want als jij zelf met een wapen daar naartoe gaat, dan kan je geen beroep op noodweer doen? Nou, ja. Daar was ik het
dat is juridisch niet, dat is niet juist.
Dat is onzin. Nee. Maar...
Nee. Ik snap wel, nou ja, goed.
Ik snap het ook wel.
Gepasseerd station inmiddels. Wat was je strategie? Jij ging gewoon vol voor noodweer.
Ja, ik heb eerst ook nog geprobeerd wat extra informatie over die, nou ja, een derde schietproces of tweede schietproces, maar die derde kogel, zoals we het net noemden, tweede schietproces, om daar nog meer informatie op tafel over te krijgen. Daar heb ik nog wel wat verzoeken over gedaan.
Geen wapen, geen kogel, geen niks.
Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook heel opvallend. Als een van de mensen zegt die met hem was, ja, hij had een wapen bij zich, maar hij had het niet toen hij werd aangetroffen door de politie. Is
zegt
het eigenlijk
ook, wat,
zegt natuurlijk ook wel wat in dit.
Wat zegt dat dan van?
Nou ja, het slachtoffer had geen wapen. Terwijl een van de getuigen zegt, ik heb gezien dat hij een wapen in zijn broekspand had.
Ja, maar het geeft ook aan dat de, zeg maar, het sporenbeeld wordt aangetroffen ter plekke, is niet het authentieke sporenbeeld.
Nee.
Want op het moment, het snap je natuurlijk ook wel. Weet je, jij wil 800 gram cocaïne verkopen of je wil iemand rippen. Er ontstaat opeens consternatie, er gebeurt zoiets. Ja, iedereen maakt de sporen weg die voor hemzelf belastend zijn. Dus wat de politie uiteindelijk aantreft daar, is niet het sporenbeeld zoals we dat hebben, hè, zoals dat er was ten tijde van het delict zelf, zeg maar.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje om het slachtoffer niet in een kwaad daglicht te stellen. He, weet je, dat als hij daar met een wapen zou worden aangetroffen, dan wordt er natuurlijk heel anders naar hem ook gekeken. En het geeft natuurlijk ook nog veel meer beeld over wat daar eventueel gebeurd zou zijn.
Ja, want de zaak veroorzaakt destijds wel wat beroering in Maastricht, begrepen.
Zeker, ja. Dat
is een beladen zaak.
Ja.
Op 29 juli 2020 was de strafzaak. Het Openbaar Ministerie eiste 19 jaar tegen jouw cliënt en zijn medeverdachte.
Ja, daar 10 jaar geloof ik. Ja.
10 jaar tegen de medeverdachte?
Volgens mij wel, zeg ik uit mijn hoofd.
Dat is wel stevig.
Dat is heel stevig. Ja, dat vond ik ook echt best wel heel stevig. Ook, nou, het is een beetje een technisch verhaal, maar artikel 63 was ook nog van toepassing. Ja, omdat hij in de tussentijd is veroordeeld.
Nou, je mag jezelf uitleggen. Ja. Hoor,
nou, dat is op het moment dat er sprake is van een strafbaar feit. En in tussen het moment van het plegen en de uitspraak is er een andere uitspraak in een andere zaak waar je ook straf krijgt. Dan moet daar rekening mee worden gehouden. Dat in het hypothetische geval dat wanneer het samen was behandeld door één rechter, dat die straf, nou ja,
niet
dat
afwijkt.
Er één straf zou zijn geweest.
Dat vind ik eigenlijk altijd zo raar. Chris, ik kijk ook naar jou. Dat vind ik echt heel raar. Ik bedoel, je doet twee dingen en hoppakee, dan ga je dus voor twee dingen ook de bieten.
Ja, maar dat uitgangspunt, dat blijft ook wel. Waar het om gaat, is de situatie dat als het gelijktijdig was berecht, had je een straf X gekregen, hè, dus voor de gekwalificeerde doodslag.
Minder meestal.
En als het apart wordt berecht, zou je dan meer krijgen. Dat is natuurlijk op zich niet rechtvaardig, dus daar moet de rechter rekening mee houden. Maar je hebt wel uitkomsten soms die gek zijn. Daar is ook wel weer ideeën over voor nieuwe wetgeving. Maar dat gaat echt veel te diep. Maar in dit geval is het niet zo gek. Wat ik mij afvroeg, Febe, want dat is van belang, Wouter. Op het moment dat jij een noodweerverweer voert als advocaat, heb jij heel erg je cliënt ook nodig. Want uiteindelijk moet die rechter, je hoeft niet te bewijzen dat er sprake is van noodweer. Je moet het aannemelijk maken. Dus die rechter die moet het aannemelijk vinden dat jouw cliënt uit noodweer heeft gehandeld. Daar speelt overtuiging natuurlijk ook een rol in. Dus is het altijd prettig als je zo'n situatie hebt, dat je een cliënt hebt die goed kan uitleggen op zitting dat hij uit noodweer heeft gehandeld. Was dat zo?
Ja. Het was niet voor hem de natuur om te verklaren.
Nee.
Zal ik maar zeggen. Dat hebben we natuurlijk vaker met onze cliënten. Dat ze niet heel erg genegen zijn om te gaan verklaren. Maar uiteindelijk kon hij wel heel helder vertellen. Het stond hem natuurlijk ook gewoon op zijn netvlies gebrand. Wat er was gebeurd. En hij heeft dat rustig en goed kunnen vertellen. Moet ik ook zeggen, dat was ook wel een pluim voor de rechtbank. Want ik vond dat de rechtbank ook een hele prettige manier van communiceren had en heel open stond. Je hebt soms dat je in een zaal komt en dan, nou ja,
je voelt de negativiteit.
Je voelt al de negativiteit, inderdaad. Dat is inderdaad een mooie omschrijving. En dat dat je daar met je verhaal komt en weet, nou ja, ze zitten er echt niet op te wachten. Nee. Dat was hier absoluut niet de sfeer.
En ik kan me ook zo voorstellen, want het zijn ook wel van die typische zittingen waar, zeg maar, de familie van slachtoffer ook aanwezig is.
Nee.
Hier
nee.
niet.
Hier was alleen iemand van slachtofferhulp.
Oh jeetje.
Die wel een slachtofferverklaring heeft voorgelezen, maar de familie was niet.
Oké, dus het was geen gespannen sfeer wat dat betreft. Wat je nog wel
dat scheelt wel, ja.
Maar had je ook het idee dat zijn verhaal dan echt aankwam bij die rechtbank? Of dacht je, nou, die rechtbank die hoort het gewoon mooi aan, maar ze denken eigenlijk, het zal wel.
Nee, ik had wel het idee dat ze in ieder geval ook echt geïnteresseerd waren in zijn verhaal. Kijk, het is altijd moeilijk peilen of ze er echt iets mee gaan doen, maar ze waren wel geïnteresseerd in zijn verhaal.
Ja.
Ze heeft daar wel echt goed zijn verhaal kunnen doen. En dat is denk ik alleen maar heel bevorderlijk. Dus voor een rechter ook. Hè? Want die, zo als rechter, die willen ook graag weten wat en hoe het nou zit. Dus het is voor iedereen een win-win. Maar dat, nee, dat lukte gelukkig wel. En uiteindelijk, hoewel natuurlijk ook voor hem, hij was heel gespannen daarin volgens mij. Dat, zo staat het me in ieder geval bij. Dat hij daar uiteindelijk goed uit zijn woorden is gekomen.
Wat was uiteindelijk het vonnis?
12 jaar.
En zijn medeverdachte?
Vrijspraak.
Zo.
En hoe hebben ze het noodweerverweer afgewezen? De rechtbank, weet je dat nog?
Ja, ze hebben het eigenlijk gewoon niet aannemelijk geacht. Dat is altijd, hè, is het wel aannemelijk, maar wat je hebt gedaan disproportioneel? Of is het helemaal niet aannemelijk dat er een extra schietproces was? En ze hebben eigenlijk op basis gezegd van ja, er is geen kogelgat of kogel aangetroffen. Dus er was geen derde kogel.
Nee.
Dus dat tweede schietproces, daar is geen reden. Het is niet aannemelijk dat op die manier heeft plaatsgevonden.
En dan valt
manier
alles weg, hè? Want je kunt alleen maar uit noodweer handelen of uit noodweer excess. He, op het moment dat er sprake is van een ogenblikkelijke dreigende aanranding op jou. He, dat was in dit geval natuurlijk het eerste schieten van een slachtoffer. Ja, als dat wegvalt,
dan valt eigenlijk de grond onder
je noodweerverweer valt dan maar weg.
Nou ja, aan de andere kant kan je zelfs nog zeggen, ja, weet je, als jij bedreigd wordt, heb je ook een reden. Dan kan ook een noodweersituatie ontstaan, maar dat was in dit geval niet.
Maar ook omdat hij zelf had verklaard, is geschoten. Ja, ja. Dat is dan de dreiging die er geweest is. Ja, als dat niet aangenomen wordt, dan ben je klaar.
Ja. Ja, dat klopt. Ja.
En toen?
Toen gingen we in hoger beroep.
Aha.
En goed, we hadden wel ook naar aanleiding van het vonnis, omdat ik vond echt een heleboel af te dingen op het vonnis, juridisch. Want we hadden ook het verweer gevoerd van hij heeft naar beneden geschoten. Hij heeft laag geschoten, bewust. En daarmee is er geen opzet op de dood. Hè, dan is er geen dodelijk potentieel, zeg maar, dat is in onze terminologie. En als je geen opzet hebt op de dood, dat hij uiteindelijk dat het wel zo is gelopen door het vallen. Hè, dat het bam-bam schot, de tweede schot hem dus dodelijk is geraakt. Dat is niet omdat hij dat heeft gewild. Hij heeft het zelfs niet eens aanvaard. Hè. Die kans was niet aanmerkelijk. Maar voor zover die dat wel was, dat is dan de juridische vertaling ervan, heeft hij hem niet aanvaard. Dus dat was eigenlijk het primaire. En daarmee is zowel de gekwalificeerde doodslag als de doodslag eigenlijk niet aan de orde. Dan was er ook aan de orde dat er diefstal met geweld dood ten gevolge ten laste was gelegd. Maar ja, voor de diefstal was er ook heel weinig bewijs. Geen bewijs. Daar heeft de rechtbank ook van gezegd, ja, daar hebben we geen bewijs voor dat zij het hebben meegenomen. Maar dat is een beetje het technisch verhaal daarachter. Maar dan is er geen opzet. Ja, dan zou je nog steeds wel diefstal met geweld met de dood ten gevolge kunnen hebben. Maar daar was er ook geen bewijs voor. En dan zou het betekenen integrale vrijspraak. En ik denk dat de rechtbank ook gewoon een beetje te ver zou gaan.
Aha, en dus jij dacht, nou, dat zetten we in hoger beroep dan mogelijk recht?
Ja, dat wilde ik in hoger beroep heel graag recht zetten. Ook omdat ik het heel onterecht vond dat ze voor eigenlijk hadden gezegd van ja, we vinden niet aannemelijk dat er die derde kogel is, het tweede schietproces is. Want daar waren wel degelijk aanwijzingen voor. Alleen omdat getuigen daar ook over hadden verklaard.
Ja.
Dus het is niet alleen maar cliënt die daarover had verklaard. Maar de getuige had ook gezegd, het waren er drie. Drie keer bam.
En dan komt nu de vraag, hoe ging het hoger beroep?
Niet. Dat is ingetrokken. En
waarom?
Dat had te maken met het feit dat er een nieuwe VI-regeling aankwam.
Ja. Eindelijk.
De VI-regeling.
Eindelijk over de
dit is een heikel punt bij Christian Vlokstra. De VI-regeling, leg hem eens uit.
Bij alle advocaten.
En ook bij de rechterlijke macht. En ook bij het Openbaar Ministerie. En ook bij de reclassering. Kijk, het is, we hadden ooit een VI-regeling die erop neerkwam. Hè, dat je na 2/3 van je straf voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld. En dan kon het Openbaar Ministerie daar een keur aan voorwaarden aan verbinden. Hè, van toezicht tot, noem het maar op.
En in de volksmond was dat, joh, je hoeft maar 2/3 van je straf uit te zitten.
Ja.
Het Nederlandse rechtssysteem is slap als was.
Ja, maar wat mensen daarbij vaak vergaten is dat zeg maar dat derde deel wat je dan niet uitzit, dat blijft wel boven je hoofd hangen. En dat kan soms natuurlijk heel fors zijn, zeker bij zware gevangenisstraffen.
Een soort incentive.
En het geeft ook de overheid de gelegenheid om die controle te houden gedurende een langere periode over iemand en een veroordeelde die een lange gevangenisstraf heeft gekregen. Nou, toen kregen we als minister voor rechtsbescherming in het vorige kabinet kregen we de heer Sander Dekker. En Sander Dekker die vond, zoals we over meer strafrechtelijke onderwerpen, dat het niet viel uit te leggen aan de samenleving. Hè, dat je na 2/3 van je straf zou, vrijkomen.
Eigenlijk, ja, sorry, dat ik ga nu even een zijs
ja, de cirkel is rond.
Ja. Ja, nou, dat is een van de redenen waarom we eigenlijk ook deze podcast ooit zijn begonnen. Maar ga verder.
En toen heeft hij bedacht, nou, die VI-regeling moet helemaal op de schop. Die moet veel beperkter. En die uiteindelijk op neergekomen is dat je nog maar maximaal 2 jaar VI hebt. Nou, iedereen was tegen. Dus niet alleen de advocatuur, maar ook de rechterlijke macht, de reclassering, Openbaar Ministerie, Raad van State. Iedereen was tegen. Maar wat gebeurde onder Sander Dekker? Als iedereen tegen was, dan werd de wet ingevoerd. Dat is ook zo gebeurd. En die wet is ingevoerd per 1 juli 2021. Maar waarbij ook nog eens een keer is bepaald dat, zeg maar, in lopende zaken, dus zaken die al in eerste aanleg waren afgedaan, zoals de zaak van Febe, want die is op 2 september 2020 bij de rechtbank afgedaan, of zaken die überhaupt nog liepen, dat de nieuwe wet gewoon ook voor die zaken gold. Dat betekende dus dat je in het geval van Febe, dat je in hoger beroep in een ander mogelijk VI-regime terecht zou komen. Wat in dit geval, nou ja, reken het zelf maar uit.
Ja.
Ik kijk even naar Febe. Dus in dit geval was het dus zo. Jouw cliënt is veroordeeld tot 12 jaar. Dat is onder de oude VI-regel, dus met goed gedrag, 8 jaar zitten.
Ja, en 4 jaar VI.
En nu? Wat zou het nu betekenen?
Als hij bij het Hof dezelfde straf zou hebben gekregen na, en dat was de enige mogelijkheid na dus de invoering van de wet, dan had hij maximaal 2 jaar VI gekregen. Dus 10 jaar zitten.
Dat scheelt dus 2 jaar netto zitten.
Ja. Ja, maar goed, er hing natuurlijk ook boven de markt dat op het moment dat je in hoog beroep gaat, dan ligt alles weer voor. Dus ook de discussie of het gekwalificeerde doodslag is. En gekwalificeerde doodslag, daar zijn de straffen veel hoger voor. Dat strafmaximum is dan 30 jaar in plaats van 15.
En dat betekent dan dus, als je onder de oude VI-regel 30 jaar had gekregen, dan betekent het 20 jaar zitten en 10 jaar VI.
Ja.
En nu betekent dat
28 jaar zitten.
28 jaar zitten, dat scheelt 8 jaar. Dat is echt substantieel.
Ja. Ja.
En dat leidt er dus toe, in wel meer zaken, dat hoge beroepen niet worden doorgezet.
Ja.
Omdat je bang, omdat zeg maar de risicoafweging is dan zo van, ja, goed, mogelijk komen tot een lagere straf. Maar ja, zo niet. Dan zit je in de oude VI of in de nieuwe VI-regeling en dan ben je dubbel het haasje. En dan kunnen de afwegingen dus zijn dat je dat hoge beroep maar intrekt.
Ja, nou, dat was hier ook het enorme risico, want de eis was natuurlijk 19 jaar.
Ja.
Dus als je dan nagaat hoe weinig VI je dan overhoudt als dat in hoge beroep zou worden uitgesproken, of dan is dat 2 jaar, dan krijg je gewoon het dubbele, meer dan het dubbele.
Wat ik daar zo gek aan vind, ik heb namelijk altijd geleerd dat als je bijvoorbeeld bij hele oude cold cases, oude moordzaken, dat die nog onder het recht worden afgedaan, wat toen gold. Ja. En dat is hier dus niet zo.
Nou, dat wel. Het strafmaximum is wel hetzelfde als ten tijde van het plegen van het feit. Maar de VI-regel is van ten tijde van het opleggen van de straf. En daar loopt het scheef.
Ja.
En dit is zo ingrijpend voor een aantal zaken.
Ja, ja, kijk, het leidt ook, vind ik, tot een hekel. Ze hadden heel simpel kunnen zeggen, weet je, alle feiten die gepleegd zijn voor 1 juli 2021... die gaan nog gewoon volgens de oude VI-regeling. En alle feiten die gepleegd worden na 1 juli 2021... los van dat het een waardeloze wet is, daar in het geval. Maar goed, daar geldt een nieuwe VI-regeling voor. Ja. Maar nu ga je dus een factor inbrengen in lopende strafzaken die leidt tot andere afwegingen. En daarom is het wat mij betreft oneigenlijk wat Sander Dekker heeft gedaan. Maar goed, dat is gewoon hoe het bewind toenertijd was. Maar het is, ja, het is, kijk, die hele VI-regeling, want zeker bij jongens die lang dus zitten, dus 20 jaar krijgen. Kijk, als jij 21 jaar kreeg, dan zat je dus normaal gesproken, zat je 14 jaar, had je 7 jaar VI. Maar nu moet je 19 jaar zitten. Nou, geloof mij maar, veel van die gasten zullen zeggen, doe die 2 jaar extra ook nog maar.
Maakt niet meer uit. Er is dus geen incentive.
Geen toezicht meer.
Ja, maar er is ook geen incentive meer op een soort met van je netjes gedragen in de bias. Geen voortgezet, want daar gaat het nu natuurlijk de hele tijd over in de pers. Voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis. Er is geen stok achter de deur meer waarom je zegt, joh, gedraag je nou in de gevangenis, want anders zit je langer.
Ja, maar als jij 19 jaar moet zitten, weet je, dan denk ik, kan je die 2 jaar, kan je ook niet meer zoveel schelen. Dus ja, dan krijg je dus dat gaat grote gevolgen hebben, denk ik, in de komende jaren.
Is dat ook jouw overtuiging?
Jazeker. Ja, je hoort het ook, zeg maar, wel mensen zeggen, ja, maar waarom? Ja, voor die 2 jaar hoef ik het niet te doen. Dat is niet, zeg maar, waarvoor je gaat werken. Kijk, niemand wil te lang zitten. Laat dat buiten kijf staan. Maar het effect is ook dat het toezicht en het reïntegreren, want als jij 19 jaar hebt vastgezeten, dan is de wereld echt heel erg anders.
Ja, ga maar terugdenken. Nu 19 jaar geleden is 2003.
Ja.
Nou, toen had je nog even WhatsApp, Facebook, geen iPhone. Ja, ik bedoel, je kan er nog wel even doorgaan.
Ja, nou, ik heb ook een cliënt waar die inderdaad echt heel lang heeft vastgezeten. Nu wel met VI is. En die inderdaad naar buiten kwam en zei, ja, ik had nog wel een Nokiaatje toen ik naar binnen ging. Maar de iPhone, die heb ik niet meer meegemaakt. Ja. Zeg maar, alle apps. Dus die, gewoon om even heel concreet te zien van, ja, dat
ja, is een tijdmachine.
Had ik nog nooit meegemaakt. Dus nee, dan moest hij allemaal gaan leren, zeg maar. Maar de periode van VI is niet een soort van lang leven lol, je loopt lekker buiten, niks aan de hand. Dat is echt gemonitord met heel veel voorwaarden, stapje voor stapje, ook weer je weg vinden in de maatschappij. En het doel daarvan is ook om te voorkomen dat er recidive gaat komen. En ja, als je die reïntegratie niet krijgt, dan is de kans op recidive natuurlijk ook weer veel groter.
Nee, ja, dat is wat je nu natuurlijk veel hoort van mensen die kritiek hebben op de huidige wind die door het rechtssysteem waait, is dat de focus wel heel erg ligt op vergelding. Ja. En niet meer op reïntegratie en dat soort dingen.
Nou ja, en dan gaan we de zure vruchten van prukken, hoor. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Want kijk, praat met mensen van de reclassering over hoe de situatie nu is. Iedereen klaagt. Weet je, praat met mensen van de penitentiaire inrichtingen. Ja, iedereen klaagt. En dat is allemaal ten gevolge van het beleid van Sander Dekker.
We gaan even terug naar jouw cliënt. Hoe heb jij dit aan hem uitgelegd? Want dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Van, nou joh, ik zie er wel licht in deze zaak. Hè, misschien in hoger beroep. Maar ik zou het, als ik jou was, toch niet doen. Dat lijkt me een ingewikkeld gesprek.
Dat is het zeker. Dat zijn hele intense gesprekken. Dat is ook niet één gesprek geweest. Want we zijn ook eerst heel erg gaan kijken van, wat kunnen we nog om wel, hè, die aannemelijkheid, waar Christian net ook over vertelde, die aannemelijkheid naar voren te brengen. Hè? Wat kunnen we nog toevoegen aan het dossier? Welk onderzoek zou er nog belangrijk kunnen zijn? En toen speelde die VI-perikelen al wel, maar was het nog allemaal heel onduidelijk wat er nou en wanneer en hoe. En op een gegeven moment werd dat wel steeds duidelijker. Ook al was wanneer echt nog tot op het laatste.
Ja, dat kan
heel, heel vaag en heel veel gedoe. Maar op een gegeven moment kwam er wel een punt, omdat hij vast zat. Dat je hebt een bepaald punt tot wanneer je het hoge beroep kan intrekken. En hoewel het nog niet helemaal duidelijk was wanneer de wet nou ingevoerd zou gaan worden. Kwam wel dat moment eraan van, ja, als we nu extra onderzoek gaan vragen en dat gaat lopen. Dan loop je het risico dat het Hof niet meer gaat toestaan om het in te trekken. En ja, daar kun je nooit 100% op vertrouwen. Kijk, de meeste hoven zeggen wel van, nou ja, als jij zegt dat je geen belang meer hebt en jij bent de enige die hoge beroep heeft ingesteld. Maar ook omdat er zo'n ontzettend hoge eis lag, was er natuurlijk best een risico dat de AG zich er enorm tegen zou gaan verzetten. De advocaat-generaal, de officier in hoge beroep. Dus daar zaten best wel wat risico's in. Ja. Toen moesten we dus wel, op een gegeven moment was er wel een moment, oké, voor die tijd moeten we wel de beslissing hebben genomen, ja of nee. En ja, kijk, in de verschillende PI's zongen natuurlijk ook rond. Iedereen hield zich ermee bezig. Heel veel cliënten belden in die periode van, hoe zit dat nou met die VI? En wanneer gaat het nou gebeuren? En geldt het ook voor mij? En wat heeft het voor consequenties? Dus iedereen was daarmee bezig. En in de PI's ook. En eigenlijk had iedereen best wel een groot vraagteken over hoe dat zou gaan uitpakken na die 2 jaar. Dat was duidelijk. Maar ook vooral de weg ernaartoe. Dus de facering die er vaak aan vooraf gaat. Hoe dat dan allemaal in elkaar zou gaan zitten. Nou, er was een heleboel onduidelijkheid over. En uiteindelijk was voor cliënt helder van, ja, ik wil het risico niet lopen dat het echt veel meer wordt. Want de kans dat het meer wordt, is er ook. En ja, het is wel alles of niks natuurlijk. En juridisch waren we het ook zeker niet, was er echt nog zeker nodig erover te zeggen. We waren het er niet mee eens met hoe de rechtbank het had opgeschreven. Maar uiteindelijk is dan het risico te groot.
Te veel onzekere factoren.
En ik heb cliënt ook niet zelf echt geadviseerd, ik zou het wel doen, ik zou het niet doen. Want dat is nou juist. Maar ik kan hem dan alleen maar de afweging geven, de risico's. En aangeven waar ik denk dat er mogelijkheden nog zitten. De risico's en de mogelijkheden. En uiteindelijk is het voor hem de afweging. Durf je het aan of niet? Het is niet mijn leven. Hè?
Hij moet beslissen.
Ja, hij moet beslissen. Dus uiteindelijk is het zijn beslissing geweest.
Hoe kijk je nu terug op deze zaak?
Ik vind het heel erg jammer dat ik hem niet in hoger beroep had kunnen doen. Ik had heel graag dat hoger beroep nog een keer gedaan. Omdat ik echt muziek zag in deze zaak. En ik denk ook echt dat het klopt. Zoals hij zegt dat het is gegaan. En dat komt ook omdat er best wel een belangrijk punt is, dat de rechtbank volgens mij een tapgesprek fout heeft geïnterpreteerd. dat ze wordt zo worden gezegd wie een bepaalde kreet heeft uitgeslagen vlak voordat er is geschoten. Op je knieën, of in welke taal het dan ook gezegd zou zijn. Er zijn meerdere lezingen over. En ik vind dat de rechtbank daar echt een verkeerde interpretatie van de feiten heeft gegeven. Dus de was echt best wel
Er waren veel open eindjes, als ik het zo voel eigenlijk. Op allerlei mogelijke manieren waren er eigenlijk nog open eindjes in deze zaak die mogelijk tot een betere uitkomst hadden kunnen leiden.
Nou, ik zou niet zozeer open eindjes, maar gewoon echt een andere manier om er tegenaan te kijken.
Ja.
Want de rechtbank heeft eigenlijk heel simpel gezegd, ja, er is geen kogel gevonden, er is geen inslag, dus is er geen derde schot.
Ja.
Maar dat was van mij betreft veel te kort door de bocht. Als je keek naar alle andere informatie die in het dossier zat, dat er echt wel genoeg reden was om daar wel echt serieus naar te kijken. En dus die feiten, maar ook de juridische kant van de zaak, daar vond ik ook nog genoeg op te zeggen. En in die zin was het vonnis een beetje teleurstellend. En dan is het natuurlijk ook een beetje de jurist in mij die zegt, ja, ik wil daar heel graag wel mijn punt in maken en hem ook winnen.
Ja. Febe Scholderman, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!